Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
De AirPods Max. Ik heb Apple benaderd met de boodschap dat we hem heel graag willen testen.
Maar kortom, zonder Beats gaat je hart ook niet sneller kloppen van deze koptelefoon dus.
Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan de digitale virtuele tafel met Jurian Ubachs.
Hey, hallo.
Met Paul Hulsebos.
Goeiedag, sorry.
En met Joris Jansen.
Goedemiddag of ochtend of avond.
Ja, precies. Dat dilemma.
Nacht, hè? Dat mag ook. Je mag het ook gewoon 's nachts luisteren. Het is niet, we verbinden er geen tijd aan. Hij verschijnt zelfs om 5:00 ochtends online. Dus dat zou je nog als nacht kunnen kwalificeren, Joris. Dus dan, als je hem gelijk luistert, dan is het misschien nog nacht. Maar dat is niet waar we het over gaan hebben vandaag. Waar we het wel over gaan hebben is Cyberpunk. Want daar hebben we langer dan gepland op moeten wachten. Maar hij verschijnt. Ja, als je het op de dag zelf luistert dat dit uitkomt, dan verschijnt het vandaag. Onze review komt morgen, vrijdag. Maar ja, er valt zoveel over te vertellen dat we het ook in de podcast even erover willen hebben.
Hey Arnoud, je laat dus gewoon het brugje liggen van nacht naar Night City. Die maak je niet?
Nee, mag ik dat ook eens niet doen?
Ja, ik ben zo van je gewend, weet je, dat het gewoon opvalt als je ineens geen bruggetje hebt.
Exact, het gaat nu gewoon opvallen, als Arnoud er niet in slaagt.
Ja. Ik ga gewoon rechtstreeks door het water heen.
Ik weet dat er best wel veel luisteraars zijn die zeggen van, joh, jullie hoeven niet iedere keer dat er een bruggetje gemaakt wordt, dat ook echt te benoemen. Dus dat ik dit nu doe, is alweer helemaal verkeerd. Maar ja,
heel meta. Het
viel me gewoon op.
Nou, laten we dan maar beginnen met de highlights. En Jur, dan begin ik bij jou.
Ja, hoi. Nou ja, dan begin je bij mij. Dan begin je eigenlijk bij jezelf. Want jij stuurde mij volgens mij een week geleden, 2 weken geleden, ik weet niet meer wanneer, stuurde jij mij een link naar een YouTube kanaal. Het heet Story Mode. Waarin, dat was toen net opgestart, soms loop ik maar 1 video op om een idee te geven. En de belofte van het kanaal is dat ze dus heel in-depth gaan kijken naar hoe verhalen in games tot stand komen. Ze praten met de makers achter die verhalen, dus de scriptschrijvers, de scenario schrijvers, et cetera. Ze hebben volgens mij dat ben ik even de naam kwijt, maar in ieder geval de Witcher uitbreiding hebben ze al behandeld. En nu staat er dus een filmpje op waarin ze ingaan op de spelwereld van Horizon Zero Dawn. En hoe de spelwereld eigenlijk onderdeel is van Aloy als hoofdpersonage. Dus en dan laat ze ook zien van, hè, als je bijvoorbeeld een game als Fallout hebt, waarin je zelf je personage aanmaakt, dan is dat totaal open. Dan vorm jij zelf je personage en jij stapt eigenlijk in de leegte die game heeft, die game open heeft gelaten voor de speler om zelf in te gaan stappen en daar dan vorm aan te geven. En je hebt games zoals inderdaad Horizon, waar het hoofdpersonage vaststaat. Bijvoorbeeld ook The Last of Us, eigenlijk heel veel sterk story-driven verhalen hebben dat. Waar het personage staat vast, zeker, dus karaktereigenschappen staan vast. En wat er dan gebeurt is, jij bent, er is ook wel wat vereenzelviging in die zin. Dus natuurlijk, je speelt als diegene, dus je leeft je wel in. Maar er ontstaat meer een reactie met het hoofdpersonage dan dat jij het hoofdpersonage bent. En de video die dus nu op Story Mode staat over Horizon Zero Dawn, die kijkt daar dus heel erg naar hoe ze dat in die wereld hebben gedaan. Hoe dingen uit het verhaal die dan te maken hebben met de spelwereld en hoe de spelwereld zo gevormd is. Ja, de manier waarop je dat dan ontdekt als speler, hoe dat dan bijdraagt aan Aloy als personage. Volgens mij duurt die video ongeveer een kwartier, vond het super interessant. Ja. En ze zijn net begonnen, dus al heel veel staat er nog niet op. Maar dat vond ik een leuke voor mensen die inderdaad wat anders willen dan de standaard reviews. Dus af en toe wat meer willen inzoomen op bepaalde aspecten van games. In dit geval dan dus verhalen story mode op YouTube.
Yes, en waarom ik erop kwam, hij heeft ook de maker daarvan heeft ook een ander kanaal, heet Lessons from the Screenplay, en dat volg ik al jaren. Daarin bespreekt hij hetzelfde, maar dan over films en series. Ja. En nu ging hij dus games doen, en ik dacht gelijk, hey, dat is leuk, want nou ja, daar hebben we het vaker over hoe games met verhalen steeds meer zijn gaan doen eigenlijk. Zou je dat zo kunnen zeggen, Jur, dat het verhaal eigenlijk steeds belangrijker is geworden? En het is niet meer gewoon loodgieten gaat prinses redden in kasteel.
Nee, ja, het verhaal is steeds belangrijker geworden. Kijk, in die zin, vroeger, zelfs in de tijd van loodgieten gaat prinses redden in kasteel, hadden we natuurlijk al diepgaande verhalen. Alleen die waren text-based, weet je wel. Knight's Quest, dat soort dingen, of King's Quest. Dat soort spellen allemaal. We zien natuurlijk al jaren nu dat er gewoon hele diepgaande verhalen worden gemaakt. En wat je ook aan deze video goed ziet. En het leuke is, als je deze video bekijkt, dan ga je automatisch al een beetje linken leggen met andere games die je hebt gespeeld. Zo van, oh ja, want in deze game deed het zo en in deze game deed het zo. En dan merk je gewoon heel erg aan dat de ontwikkelteams gewoon veel hebben geleerd op het gebied van storytelling. En ik sluit zeker niet uit dat daar heel goed gekeken is naar de filmindustrie natuurlijk. En series en zo, waar verhalen vertellen natuurlijk al veel langer gebeurt. Dat niveau wordt steeds hoger, gaat steeds verder omhoog. Het is goed om je bewust te zijn van wat voor elementen daar dan een rol in spelen.
Ik zou ook zeker niet zeggen dat verhalen steeds belangrijker worden in games. Wel dat verhalen op een andere manier verteld gaan en kunnen worden. En dat heeft meer te maken met, klein beetje aanhakend op wat Jur zegt, de connectie met film en series. Omdat er visueel veel meer mogelijk is, kunnen verhalen ook steeds meer als in een film verteld worden. En Jur haalde het al aan. 30 jaar geleden zaten we in volledig op tekst gebaseerde games. Zaten we die te spelen. En daar zat heel veel verhaal in. Alleen dat moest op een heel andere manier verteld worden dan in een film kan. En in die zin groeit het veel meer naar een film toe. Wat wil zeggen dat gamemakers moeten leren om op een iets andere manier hun verhaal te vertellen dan dat ze dat 30 jaar geleden deden. Maar ik zou niet zeggen dat verhalen nu een grotere rol spelen.
Ja, het is natuurlijk ook geen toeval dat de poppetjes die we zeg maar kennen van televisie en films, dat die ook steeds vaker in games opduiken. Om maar even on-brand te blijven voor deze podcast, met natuurlijk Keanu Reeves in Cyberpunk, die daar een vrij grote rol in heeft. Ja, en dat komt natuurlijk mede doordat Cyberpunk een game is die acteur kan weergeven op een manier dat het ook zin heeft om een hele goede acteur in te huren. Want eigenlijk tot enkele jaren geleden, en misschien nog steeds wel, was vooral een hele goede stemacteur eigenlijk alles wat je nodig had. Want de rest, en ja goed, motion capturing wordt natuurlijk steeds belangrijker. Is iets wat we al, ik denk, 20 jaar kennen. Maar goed, de gezichtanimaties capturen, dat kunnen we beter dan ooit. Ja, dan heeft het ineens heel veel zin om een A-list Hollywood acteur in je game te gaan verwerken voor de prijs die dat ongetwijfeld kost. Want ja, je ziet het terug op het beeld en dat is... Daar beginnen we nu net te komen. Dat niveau van graphics waarbij je inderdaad echt ziet van... Ja, dit had een ongetraind oog. Als je de cutscenes bekijkt van Cyberpunk... zou kunnen denken dat je naar een televisieserie kijkt. En daar komen we nu net aan.
Komt er een tijd aan dat we over games denken, Jur... als een soort van films waar je zelf invloed op hebt? Als een soort interactieve films of zo?
Dat bestaat al, hè?
Natuurlijk bestaat het al.
Dat bestaat al. En ik denk als je inderdaad alle games bekijkt, dan zul je games kunnen vinden waarbij je waarbij je keuzes kunt maken in het verhaal, waarbij het verhaal verandert. En als je aan de andere kant naar televisieseries gaat kijken, dan zul je ook al een beetje wat gamification elementen hebben. Denk aan die Bandersnatch episode van, god weet de serie nou ook weer?
Kom er nu ook even niet op. Iets met Mirror.
Black Mirror.
Black Mirror. Was het toch?
Ja, en dan die Bandersnatch is dan een episode waarbij inderdaad, terwijl je kijkt, keuzes kunt maken en daar gaat het verhaal dan. Ja, dat zit aan de ene kant. En heb je de games met een soortgelijk ding aan de andere kant met iets meer gameplay. Dat groeit natuurlijk naar elkaar toe. Dus dat bestaat inderdaad.
Ik moest gelijk denken aan Quantum Break, een game van een jaar of 2-3 geleden van Remedy Entertainment. En dat is letterlijk een combinatie van game en tv-serie. Waarin je eerst een hoofdstuk van de game speelt en wat je in de game in dat hoofdstuk uitvoert als gamer heeft effect op hoe de daaropvolgende episode van de tv-aflevering, hoe die zich ontvouwt.
Oh, nice.
En dat is gewoon een live-action tv-serie met gewoon echte acteurs in echte omgevingen. Maar wat er zich afspeelt, er zijn dus verschillende scenario's in die tv-episode mogelijk. En hoe zich dat ontvouwt, dat... Ja, dat hangt dus af van hoe je gespeeld hebt. Dus dat is al heel erg de combinatie die we nu bedoelen.
Ja, inderdaad. Zo groeien we daar langzaam naartoe.
Overigens, over text-based games. Was wel op zich een aardige Netflix-documentaire. En die is al even uit, geloof ik. Daar gaat een hele episode over dat genre. Of dat ontstaan van die games. Dat was wel heel interessant, vond ik. Dus er zullen best wel mensen zijn die dat misschien ook niet of nauwelijks ooit echt hebben meegekregen. Die begintijd. Dus het is wel leuk om nog eens te kijken.
Oh, hoe heet dat?
Ja, ik ben die docu-naam kwijt van Netflix.
We zijn wel lekker met namen vandaag.
Ja, dat gaat goed.
Joris, nu je toch aan het woord bent, wat voor highlight heb je meegenomen?
Ja, jullie zullen wellicht deels voor gek verklaren en ergens misschien ook wel terecht ook trouwens. Maar ik heb onlangs de UHD 4K Blu-ray set van Game of Thrones gekocht.
Oké.
Okay. En ik heb seizoen 1 er al doorheen gedraaid. En ja, ik zit er helemaal in Game of Thrones. Maar dan in vol ornaat met Dolby Atmos en 4K en Dolby Vision en noem het allemaal maar op. En dat... ja,
dat is heel nerdy. Dat is goed.
Dat is zeer nerdy, ja. Ja, ik voel me
ja dus dat echt... is altijd goed.
Ja, ja.
Maar hoe verandert dat de kijkervaring, de kijkbeleving van Game of Thrones?
Ja, de normale mensen zullen zeggen van nou, dit hebben we al een gezien op naar de volgende. Maar ik kan heel erg genieten van, ik kan zeer genieten van, je merkt natuurlijk duidelijk, ik weet niet of het, nee, het zal niet, ik weet niet, het zal per seizoen verschillen welke camera's en welke resoluties ze destijds hebben opgenomen, maar... het zal ongetwijfeld deels opgeschaald zijn naar 4K, maar hoe dan ook, gewoon die bontjas al, die zit natuurlijk vooral in, hè, in seizoen 1 is natuurlijk de North natuurlijk veel in beeld, en die bontjas, je ziet gewoon elk haartje, het is alle details die komen zoveel beter tot zijn recht, dat ik alleen daardoor al veel meer in die wereld word getrokken of zo. Ik heb meer het idee van, wauw, ik zit naar iets echts te kijken en daar wil ik deel van uitmaken. Dat, ja. En het geluid, dat is natuurlijk ook ja. Goed, ik heb hier dan een 5.1.2 setup, dus ik kan Dolby Atmos gebruiken en dat is wel heel cool. Je hoort ook gewoon meer, dus je wordt ook meer omgeven, hè, door de geluiden en dat je echt het idee hebt dat je in die wereld zit. En ja, kijk, de Dolby Vision lijkt me niet super veel toe te voegen, in ieder geval in seizoen 1 ten opzichte van de HDR10 implementatie, maar toch, ook dat helpt natuurlijk om lichtbronnen veel meer van het scherm te laten spatten en licht is echt meer een factor nu, dat het contrast is, ja, ik vind het wel heel cool. En ik zit weer helemaal in de Game of Thrones hierdoor. Dat is wel leuk.
Ik ben heel benieuwd hoe die ene episode in het donker met al die paarden, hoe dat gaat zijn de tijd dat je daar bent.
Nou ja, de brug, klopt.
Ja, die kon ik volgens mij
toen... Seizoen 7 of zo.
Ja, die probeerde ik in eerste instantie op mijn laptop te kijken. Ja, dat moet je ook niet willen trouwens. Maar ja, ik lag nog in bed. Dus ik dacht, dat was echt niet te doen gewoon. Dat is echt zo... Donker? Gewoon donker?
Ja, dat is de beruchte... Ik ben allemaal een slechte naam vandaag, maar die naam ik even kwijt van die episode. Dus de derde of de vierde, geloof ik, van seizoen 8.
Ah. Ja.
Die dikke battle in het in die nacht. Ja, daar is heel veel kritiek op gekomen. Dat is eigenlijk wel terecht. Want, maar goed, deels kan je zeggen van ja, de makers zijn niet zozeer to blame. Het is meer de manier hoe het tot ons komt. Het is natuurlijk allemaal met compressie en ja, een bandbreedte die niet overhoudt. Dus ja, dan is het niet anders. Maar ja, voor een deel... Maar in ieder geval nu is ja, ik heb, laat ik zo zeggen, ik wil niet nu al die episode gaan kijken om te kijken hoe dat, nee, hoe dat is verbeterd. Ik wil gewoon wachten tot ik daar straks ben in seizoen 8. Maar dat belooft nu wel eindelijk dat je gewoon echt veel meer ziet. En dat die vreselijke bending en dat, ja, dat hele donkere, dat je heel veel details mist, dat nu dus ja, stukken beter zal zijn. Want het is natuurlijk alleen al dat feit dat ik denk dat die bandbreedte zo rond de 80, wat is het, een bit per seconde zal liggen. Dat zal zo rustig 10 keer hoger zijn dan gemiddeld destijds met de streaming
ja,
aan de orde was. Dus
de streaming niet tot je komen inderdaad, nee.
Dus ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar, ja. Ja.
Zie je eindelijk wat er gebeurt in die aflevering, Joris? Dat is toch iets om je op te verheugen?
Ja, inderdaad. Misschien een hele andere afloop, je zal het zeggen.
Blijkt seizoen 8 ineens heel goed.
Ja, ja. Nou, dat is ook wel één van de redenen waarom ik eigenlijk mezelf ook half voor gek verklaar dat ik dit gekocht heb. Want seizoen 8 is natuurlijk eigenlijk gewoon 3 keer niks. Goed, iedereen kan natuurlijk zijn eigen oordeel vervormen. Misschien zijn er mensen die het wel best wel prima vonden, maar de algemene kritiek is toch wel dat het niet heel erg lekker einde is. En daar ben ik het wel mee eens. Dus ja, ik kijk wel uit naar seizoen 8, hoe dat er dan uitziet, maar en vooral die episode. Maar het is ook niet echt een lekker einde van wat toch een hele goede serie is, vind ik, tot en met seizoen 6 zeker. Dus ja.
Maar dit doet me eraan denken, Joris, en Jur eigenlijk ook een beetje. Ik ben de Mandalorian aan het volgen op Disney+. En daarvoor trek ik dus ook alle gordijnen dicht die ik kan. Want ja, ik kijk het meestal overdag als ik klaar ben. En ik zet het scherm waarop ik het kijk echt op max helderheid. En dan nog denk ik, nou, sommige stukjes zijn wel aardig donker nog.
Ik doe hetzelfde als jij. Als ik hem overdag kijk, dan moet ik de OLED die ik hier heb, die zet ik dan op de stand levendig. En LG-gebruikers weten dan dat je echt kleuren om steroids krijgt op je scherm. Maar ja, weet je, ik ben inmiddels daar wel aan gewend. Als je dat nooit aanzet, dan denk je, nee, jezus, wat zijn dit voor overdreven kleuren. Maar het is wel voor mij de beste manier om het te volgen. Want anders zie ik inderdaad in sommige scènes gewoon dingen niet. Wat gewoon jammer is. Ik bedoel, hè, ze maken die schitterende sets en ze geven er veel geld aan uit. Ja, en als het dan allemaal verdwijnt in de duisternis, dat is niet helemaal de bedoeling.
Loopt die, loopt die maar HDR in en dan denk je...
Huh? HDR kijken overdag is ook gewoon eigenlijk gewoon streng verboden. Hè? Dat moet je gewoon überhaupt niet doen natuurlijk. ik weet niet of jij een HDR-TV hebt, Arnoud, maar...
Ja, zeker. Ja.
En dan staat Mandalorian ook een beetje onbekend. Dat is natuurlijk gewoon een soort van, denk ik, deels gewoon de keuze van de makers. Dat kan natuurlijk best. Dat die redelijk een beetje toned down is qua HDR. Dat ze daar niet zeg maar all-out zijn gegaan qua highlights. En dat hangt ook een beetje af bij welke sfeer ze dan natuurlijk willen overbrengen enzovoort. Dus ja. Dat kan wel kloppen, ja.
Ja. Anyway. Paul, we noemen dit altijd highlights. Maar wat jij hebt meegenomen, dat kunnen we onmogelijk kwalificeren als highlight natuurlijk.
Ja, helaas kan ik het maar over één ding hebben. Ik ben de afgelopen paar weken afwezig geweest op mijn werk. En dat had een vrij trieste reden. Mijn vader is overleden.
Gecondoleerd.
Dank je aan de gevolgen. Ja, dank jullie wel. Aan de gevolgen van corona, dus dat was allemaal best triest. Zoals de trouwe luisteraars weten, zat hij al een paar jaar in een verzorgingstehuis. En in verzorgingstehuizen gaat het natuurlijk hard op het moment. De tweede golf slaat daar echt hard toe. En heeft dus uiteindelijk ook mijn vader getroffen, die daardoor al flink ziek moest verhuizen naar een corona-afdeling. En daar nog een week heeft doorgebracht met mij aan zijn zijde.
Dat dus mocht wel.
Volledig ingepakt mocht dat, ja. En dat is ook wel het verschil tussen de eerste golf en de tweede golf. In de eerste golf mocht je helemaal niet... bij mensen in verzorgingstehuizen op bezoek. En daar kwam zoveel kritiek op dat in de tweede golf wel mag. Maar dan wel volledig ingepakt. Dus ik heb een paar dagen in een verzorgingstehuis met mondkapje en volledig in beschermende kleding rondgelopen. Wat geen fijne ervaring is. En wat ook te doen geeft met het personeel dat daar rondloopt. Want je zult er maar dag in dag uit rondlopen. Dat is zeer bewonderenswaardig. Dus ik ben eigenlijk afgelopen of deze week weer begonnen. En heb dus weinig tech meegekregen. Behalve de tech van beademingsapparatuur en dat soort zaken. Geen tech gerelateerde highlight van mij deze keer. Als we het dan toch over de trouwe luisteraars hebben. Ik heb hier wel al een paar keer duidelijk gemaakt dat ik wat projectjes had gestart of opgepakt die verband hielden met de situatie van mijn vader, zoals die Wonderphone, waar ik een uitgebreid artikel over heb geschreven. En volgens mij heb ik het laatste keer in de podcast gehad over een projectje dat ik wilde starten om een soort Alzheimer-vriendelijke muziekspeler te gaan maken. Nu dit achter de rug is, ga ik dat wel een tandje terugschroeven voorlopig even, in ieder geval. Ik heb nu zoveel met Alzheimer en corona te maken gehad dat ik daar even pauze van ga nemen. Dus dat met die telefoons ga ik sowieso even stoppen. Ik heb nog wel telefoons liggen die ik ga verbouwen. En dat ga ik nog wel afmaken, maar ik kreeg er nog regelmatig... ik heb aan mijn vaste leveranciers aangegeven van... laat maar even. Ik heb er even genoeg van. Ja. Dus dat was mijn dieptepunt of mijn highlight. Het enige dat me de afgelopen weken heeft bezig gehouden.
Dus ja, ik kan me goed voorstellen dat je dat je helemaal in beslag neemt op zo'n moment.
Ja, alleen al omdat er een heleboel te regelen valt opeens altijd. Je zit opeens echt vanaf het moment dat een van je ouders overlijdt, zit je echt midden in allerlei regelzaken die je moet oplossen, dat tot ver na de uitvaart doorloopt.
Ja.
Dus je komt die dagen makkelijk door.
Ja, ik heb dat gelukkig nog niet hoeven meemaken in deze coronaperiode. Maar hoe gaat het nu met uitvaart? Hoe is dat anders met dingen regelen? Is dat ongeveer hetzelfde of gaat dat echt totaal anders nu?
Het gaat redelijk hetzelfde, behalve dan dat het aantal bezoekers beperkt is. En dat er mogen er van overheidswegen maximaal 100 bezoekers aanwezig zijn bij een uitvaart. Maar dat hangt in werkelijkheid af van de capaciteit van de ruimte. En er wordt bij uitvaarten wat soepeler mee omgegaan dan bij bijvoorbeeld theater. Zalen, wat op zich redelijk vergelijkbaar zou moeten zijn, behalve dat de aanleiding natuurlijk wat anders is. Dat wil zeggen dat het zaaltje waar de uitvaart van mijn vader was, er mochten 30 mensen in. Mm. En dan gaat het volgens mij een beetje als met bioscopen, waar je op 1,5 meter afstand moet of mag zitten. Maar goed, dat is natuurlijk een van die dingen waarin er ja, moet je het met twee maten meten noemen? Dat denk ik eigenlijk wel. En het lijkt me volledig terecht hoor, dat er met uitvaarten, dat daar wat meer coulance mee gehandhaafd wordt dan bij theaters. Maar op zich is er natuurlijk niet zo heel veel verschil, zou je kunnen zeggen. Maar dat is, ja,
het grote verschil is natuurlijk dat voor alle vergelijkingen die je nu maakt, daar kies je voor. En het theater kies je voor. Zelfs trouwen, hoe vervelend het ook is als je bruiloft getroffen wordt door de corona-periode. Uiteindelijk heb je zelf in de hand dat je kan zeggen, nou ja, weet je, we doen het volgend jaar of we doen het later. En ja, die luxe heb je helaas niet met een uitvaart. Dus.
Ja.
Nee. En ja, voor de rest ook uitvaarten worden tegenwoordig gestreamd. Dus die techniek die was er volgens mij al wel. Ik ben geen frequente uitvaartbezoeker, maar volgens mij was dat allemaal al wel redelijk op orde. En daar wordt nu ongetwijfeld veel meer gebruik van gemaakt. In ieder geval als ik naar de uitvaart van mijn vader kijk, dan waren er opeens van de hele generatie oudjes, want dat waren het wel, konden er toch opeens verdacht veel via een stream kijken. Dus nou ja.
Ah, leuk.
Misschien is het een kwestie van emancipatie.
Leuk is het verkeerde woord, maar mooi. Ja, het is veel mooi dat ze op die manier bij zijn.
Zeker. Ja. Dus dat.
Maar dan mijn highlight, dat is misschien toch wel echt een highlight. In ieder geval een opvallende ontwikkeling. En Paul, het is jouw vakgebied deels. Dus ik denk ook dat jij daar makkelijk over mee kan praten. Apple heeft namelijk, ik denk zijn laatste product van een druk jaar aangekondigd. En dat is zijn eerste Het hoofdtelefoon onder eigen merk. Want ze hebben natuurlijk Beats, dus ze brengen meerdere keren per jaar hoofdtelefoons uit. Maar deze keer is het onder eigen merk, de AirPods Max. Dat onderscheidt zich op een paar vlakken. Ze hebben het vooral over hun H1 chip, waarvan er twee in zitten, die het geluid moet aanpassen. Er zit een lightning poort op te laden en om een bedraad audio te kunnen luisteren. Voor de rest gaat het natuurlijk via Bluetooth 5. En uiteraard noise cancelling. En dan de prijs is €629 in Nederland en in België.
Ja.
Dat is een forse prijs. En wat ik je wilde vragen, Paul, is heel simpel. Voor wie is dit? Ik snap het niet.
Dat vraag ik me ook af. Zeker als je ziet dat er ook nog een roze exemplaar is. Dan heb ik helemaal zoiets. Wie gaat een roze?
Dat verandert alles. Dit verandert alles.
Ja. Oh, nee. Ja. Nee, dat zou kunnen. Misschien is dat ik ga iets heel fout zeggen, de unique selling point van dit ding. Maar inderdaad, een roze noise cancelling headtelefoon van meer dan €600. Voor wie is die in godsnaam bedoeld? Ik zie Kim Kardashian er zo mee lopen. En misschien een enkele andere veel te rijke influencer. Dat zou zomaar kunnen. Maar ik vind het wel een dingetje hoor. Want als je refereerde een klein beetje al naar de specs van dat ding. En dan zie je dat die best wel veel leent van het populairste model van Sony, de WA-1000 XM4. Mm-hmm. Ook de ding van Apple, de AirPods Max, laten we het beestje ook even bij zijn naam noemen, heeft zo'n functie dat als je de oorschelp optilt, dat de muziek pauzeert. Er zitten wel meer van dat soort functies in die bij de betere noise cancelling koptelefoon het laatste jaar, anderhalf jaar zijn ingevoerd. Dus Apple heeft heel goed naar de concurrentie gekeken, maar ze lopen er niet op vooruit. Ik zie hier geen enkel onderdeel dat bestaande topmodellen al niet hadden. Dus ze doen niks nieuws, behalve dan dat ze meer dan twee keer zo duur zijn. En dat geeft wel een beetje te denken. Dat is wel iets waarvan ik inderdaad zo zat van, die ene killer feature waar ik dit geld voor deze meerprijs voor ga betalen, die zie ik er niet in zitten. Dus ja, ik weet het niet.
Ja, maar er bestaat, ik maak er geen onderdeel van uit en mijn interesse erin is daarvoor te laag. Maar er bestaat een high-end audiomarkt, toch? Waar mensen makkelijk 700, 800, €900 neerleggen voor een echt goede koptelefoon die mensen helemaal naar hun eigen smaak kunnen aanpassen. Is dit zoiets?
Nee.
Of is het echt meer een Sony of een Bose van die normaal €300, €350 zou kosten?
We hebben hem nog niet op ons hoofd gehad, maar ik zie wat specificaties betreft lijkt hij heel erg op de modellen van Sony en Bose en inderdaad de modellen die nu voor tussen de 300 en de €400 in de winkel liggen en razend populair zijn. En inderdaad, je hebt helemaal gelijk, er zijn pure audiofiele hoofdtelefoons van €1000 en meer. Dan gaat het niet zozeer om de noise cancelling en de extra functionaliteit die in een koptelefoon als de AirPods Max zit, maar echt puur om de geluidskwaliteit. En daar is het dus wat mij betreft ook geen concurrentie mee. Want dat is een hele andere markt met een hele andere luisterervaring, laat ik het zo maar even zeggen. Dan gaat het puur om het geluid. En bij deze gaat het veel meer om de toegevoegde functionaliteit, net als Bluetooth, noise cancelling. Hij heeft een equalizing functie die zich automatisch aanpast. Nou, dat is ook niet nieuw. Dus dat is heel erg gericht op het mobiel gebruik, wat voor de Sony's en de Bose's van deze wereld ook geldt. Dus wat mij betreft zoeken ze daar de concurrentie mee, maar zijn ze dus wel twee keer zo duur.
Ja, want die high-end hoofdtelefoons hebben die, want deze heeft alleen een lightning aansluiting, geen 3,5 millimeter. Dus je luistert of draadloos of via een dongle. Is dat iets wat high-end koptelefoons ook doen via Bluetooth, of zitten die vooral op de bedraden audio?
Je bedoelt de echte audiofiele koptelefoons die nog duurder zijn. Daar gaat het echt om bedraad. Daar gaat het echt om puur. De geluidskwaliteit moet zo goed mogelijk zijn. En dan wil je niet draadloos luisteren. En daar worden natuurlijk, daar zijn heel veel ontwikkelingen in op dat gebied. En die AirPods Max die hebben Bluetooth 5.0. Wat best eigenlijk stiekem de interessantste functie is van het apparaat. En dat belooft nog weer beter het draadloze geluidskwaliteit. En dat klopt, dat zal wel. Dat geloof ik direct. De standaard biedt die ruimte wel. Maar ja, waarom niet? Als je toch voor geluidskwaliteit kiest, kies gewoon voor een draadje. Dan weet je zeker dat je altijd de beste snelheid en de beste geluidskwaliteit hebt. Dus dat is wat er in die audiomarkt van 1000 euro plus standaard is.
Dus een tussenproduct eigenlijk wat tussen wal en schip dreigt te vallen als je zeg maar een eerste analyse zou moeten maken. Te duur voor de mainstream en niet functierijk of goed genoeg voor de high-end markt.
Ja, dat op basis van puur de specsheet die nu vrijgegeven is, kan ik niet anders concluderen. Maar ja, misschien geldt hetzelfde wel voor de telefoons van Apple. Dat oordeel mag jij dan eerder vellen. Daar geldt misschien wel hetzelfde voor, dat het topmodel iPhone wat echt beduidend duurder is dan het topmodel van andere merken, maar misschien niet zo heel veel afwijkt in functionaliteit.
Nee, op de telefoonmarkt is dat echt wel anders, omdat iPhones de modellen van Apple beginnen bij de prijzen die andere fabrikanten ook hanteren. En je kan dan wel hoger op, hoor. Je kan naar 1500 euro voor de allerduurste iPhone met de allermeeste opslag. En dat is echt wel aan de prijs. Alleen, het is niet ineens twee keer zo duur als de concurrentie per se. En er zit niet nog een high-end markt boven waar ze echt niet aankomen. Tenzij je vouwbare telefoons meerekent. Dus ja, daar is de situatie wel echt anders. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dit zal gaan. Maar hopelijk kunnen we hem gaan testen, Paul. En dan weten we zeker hoe die presteert en hoe die is.
Ik heb Apple benaderd met de boodschap dat we hem heel graag willen testen. Maar ik heb nog geen antwoord, dus ik ben heel benieuwd. En als ze het horen bij deze, ik wil hem heel graag testen, Apple.
Wou je iets zeggen, Joris?
Maar kortom, zonder Beats gaat je hart ook niet sneller kloppen van deze koptelefoon. Dus.
Ik zie ook gewoon Jur even zo. Oh, het was een vrij letterlijke facepalm eigenlijk. Nou, dit lijkt me een uitstekend moment om.
Ja, eens, doe maar.
Ja, een uitstekend moment om door te gaan naar Cyberpunk. Laat ik even beginnen bij het begin. Spreek het uit als Cyberpunk 2077 of Cyberpunk 2077? Wat zeggen jullie eigenlijk, Jur en Paul?
Ik heb toevallig vanochtend de video review opgenomen. Daarin heb ik het consequent 2077 genoemd.
Ja, die neiging heb ik ook. Maar
ik ook.
Wat voor game is Cyberpunk 2077?
Cyberpunk 2077 is een... is een RPG in zijn puurste vorm. Alleen dan first person. Waar je van CD Projekt Red, de makers erachter, tot nu toe vooral third-person RPG's hebt gezien. Ze zijn de makers van de bekende The Witcher-serie. En dat is ook waarom Cyberpunk zo in de belangstelling staat. Want The Witcher 3 is voor veel liefhebbers van RPG's een van de betere games ooit gemaakt. Een van de betere games van de vorige generatie ook. Dus ja, dan zijn de verwachtingen hoog gespannen als het gaat om de opvolger. Ook al is dat in sommige opzichten totaal andere game.
Ja, Joris, was dit iets waar je erg naar uitkijkt, deze game?
Ja en nee. Nou, niet per se nee, maar ik laat me gewoon verrassen. De hype is natuurlijk duidelijk. En de maker die heeft ook al wel een goede staat van dienst natuurlijk. Met The Witcher ook al moet ik bekennen dat ik The Witcher niet heel lang gespeeld heb. Omdat ik toch het RPG-gehalte iets... Nou ja, dat is toch net niet echt iets voor mij. Heel veel mensen vinden dat hartstikke leuk. Top natuurlijk, maar... Dus ik ben er vooral heel benieuwd hoe deze game hoe het RPG-gehalte in deze game is. En ook uiteraard hoe uitgebreid die is. Maar dat is natuurlijk zeer uitgebreid, dat weten we nu al. Ja. De sci-fi setting vind ik wel heel cool al. Dus dat is, ik ben wel benieuwd.
Nou, dat uitgebreide valt dus wel mee. Ik wil niet te veel vooruitlopen op de review, maar The Witcher 3, daar had je ongeveer 50 uur nodig om de main story uit te spelen. Dus als je hem echt zo bare bones mogelijk zou uitspelen, dan ben je minimaal 50 uur bezig. En CD Projekt Red heeft dus onderzocht dat ongeveer de helft van de spelers die ooit is begonnen aan The Witcher 3 het einde niet heeft gespeeld. Ja, dat is natuurlijk best wel veel. Joris steekt zijn vinger op, maar dat is. Ik heb 3 keer uitgespeeld, dus ik compenseer jou bij deze. Maar ik snap dan wel dat je als ontwikkelaar denkt: van ja, oké, daar moeten we iets mee. Dat hebben ze ook gedaan. Als je Cyberpunk gewoon zo snel als mogelijk, zonder dan te speedrunnen, maar gewoon alleen de main quest spelend, dan kan het in onder 20 uur. En dat is voor mensen die dachten van dit wordt weer zo'n gigantische game waar ik 100, 100, 150, 200 uur aan ga besteden, is dat misschien toch een beetje een rare verrassing. Maar het ding is, er zit heel erg veel content in. Je kunt 100, 150 uur kun je echt wel halen. Het zijn alleen heel veel kleinere losstaande story arcs die optioneel zijn. En de grap is wel, ze kunnen de hoofdverhaallijn beïnvloeden. Dus als je je heel erg toelegt op een bepaalde story arc, dan kan dat later in het hoofdverhaal nog wel terugkomen. Maar het is allemaal optioneel, dus je kunt er zo snel doorheen als je wilt eigenlijk.
Ik heb geen context hier, maar 20 uur klinkt voor zo'n game als best wel weinig.
Ja, dat is het natuurlijk ook. Daarom zeg ik het ook, want normaal gesproken wil ik over de verloop van de game niet veel hebben. Maar het is wel handig om te weten dat als je inderdaad main story speelt, dat je na een uurtje of 15 toch moet gaan uitkijken voor dat moment waarop de game waarschuwt je wel. Hè? Als je aan de slotfase begint, dan zegt hij, dan doet hij een autosave voor je en die heet letterlijk Point of No Return, geloof ik. Met andere woorden, dan ga je de endgame in en dan kun je alle andere sidequests die je in de stad nog had willen doen, kun je dan niet meer doen. Dus je kunt op dat moment omdraaien en de rest gaan spelen. Ik vind het leuker om sidequest en dan een stukje main story en dan weer sidequest. Zo doe ik dat een beetje. Dus nou, als je van tevoren weet hoe lang zo'n verhaal is, dan kun je dat ook veel beter inplannen. En dan, kijk, ik had hem uitgespeeld na ongeveer 35 tot 40 uur in mijn playthrough. Dus dat geeft al aan dat ik behoorlijk veel extra content heb gedaan. En nog steeds stond mijn map van Night City stond helemaal vol met vraagtekentjes en zo. Dus ik heb echt lang niet alles en niet alle verhaaltjes zo gespeeld. Er zit echt heel veel in. Maar je moet het er wel zelf in brengen, anders mis je gewoon veel.
Dus ik vind het heel goed hoor, dat ze het zo doen. Met een wat kortere hoofdverhaallijn en heel veel sidequests of andere content. Want precies zoals hier al aangehaald, er zijn heel veel games waarin de meerderheid van de spelers het einde niet halen. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon zonde van het werk dat er door de ontwikkelaars ingestopt wordt. Die juist vaak aan het einde heel veel aandacht besteden, logisch. Want nou ja, dat is de conclusie van het verhaal. Het is, als er een manier gevonden wordt om dat percentage hoger te krijgen, het percentage spelers dat het einde haalt, dan is dat alleen maar tof. En als dat als een manier is om de hoofdverhaallijn korter te maken en heel veel daaromheen aan te bieden, ik voor.
Ja, en wat nog eens meespeelt is dat je Cyberpunk begint en dan kies je een achtergrond. Dat zijn 3 verschillende keuzes. Daardoor krijg je een andere proloog, maar krijg je ook andere opties in de spelwereld. Mensen reageren. Als jij opgegroeid bent in de stad, dan reageren mensen anders op je dan als je een nomad bent en van buiten de stad komt. Nou, ik heb natuurlijk niet 2 keer uitgespeeld. Dus ik weet niet in hoeverre dat dan het hoofdverhaal nog verder. Maar er is best kans dat daar ook nuanceverschillen in zitten. Ja, RPG-liefhebbers, weet ik nu al, die gaan hem willen uitspelen met elk van de 3 keuzes 1 keer. En dan misschien onderweg ook nog wel eens andere keuzes maken. Ja, dan helpt het wel dat je eventueel je tweede en je derde playthrough in een uurtje of 20 kunt doen. En niet dat je 3 keer die hele epos van 50 uur, zoals dat bij The Witcher dan was, door moet.
Ja. Hey, even kort, Jur, zonder de hele review te spoilen. Maar vond je het een goede game?
Ja. Ja, het is een goede game. Over de maar komen we zo meteen. Er zit natuurlijk een hele grote, dikke, vette maar aan vast. Maar ik heb wel dingen gezien, met name letterlijk ook dus op het gebied van door een stad rijden die met raytracing er gewoon heel tof uitziet. Sowieso de opbouw van de stad, het design van die stad, de sfeer die daar hangt. Dat is uniek. Ik kan het een beetje omschrijven als, denk terug aan Blade Runner, zeg maar, hoe de stad daar was. Mm-hmm. En transformeer dat, en dan met name ook de gameversie, de game Blade Runner, naar hedendaagse graphics met ook die sfeer, weet je wel, toch ook een beetje datzelfde cyberpunky achtergrond insteek. En dan heb je Night City. En ja, dat is wel heel speciaal om daar doorheen te rijden en in bezig te zijn.
Ja, maar je zei
al net, komt volgens mij pas dan, ja, dat komt denk ik pas volgend jaar met die next-gen update, hè? Strik genomen, dat het echt die
nou, nee, op de Xbox en de PlayStation 5, Xbox Series X en PlayStation 5, die krijgen inderdaad de next-gen update in de loop van 2021. Als je op de PC speelt, dan heb je natuurlijk nu al verschillende raytracing features. Daar heb je wel een RTX 3070 minimaal voor nodig. En voor de ultra settings heb je dan een 3080 minimaal nodig. En ik kan je nu alvast verklappen, ook die haalt de ultra settings niet. Maar
optimaal. Die had je toch?
Ja, ik speel hier keurig op een RTX 3080, maar ik ben sterk afhankelijk van de DLSS die Nvidia meelevert. Of die mogelijk maakt, moet ik zeggen. Die je resolutie dynamisch aanpast om het speelbaar te houden. Want als ik dus alles volledig openzet en ik zet DLSS uit, dan val ik terug naar onder de 5 frames per seconde. En dat komt niet alleen maar. Ja, dat komt misschien omdat ik een beetje overmoedig ben. Maar tegelijkertijd, de bak waarop ik speel voldoet aan de hele lijst die de makers hebben geleverd. Als het gaat om max settings. Dit is zeg maar de aangeraden systeemeisen, die heb ik gewoon. Ja, dus momenteel komt dat niet overeen met de werkelijkheid. Nou hebben ze zelf al gezegd van ja, ten eerste er komt een day one patch. Ten tweede, na release zal de performance omhoog gaan. Want er valt een bepaalde gekke DRM weg die actief is voor reviewers, maar niet voor consumenten. Ik heb geen idee. Maar dat is in ieder geval goed om wel even erbij te zeggen. We gaan nog uitvoerige tech-tests doen met benchmarks en dergelijke. En dat gaan we vanaf release doen, zodat we inderdaad de openbare versie kunnen testen.
Ja, zodat er niet een 5 fps resultaat staat bij een RTX 3080 in zo'n review. En dat dan achteraf blijkt dat het inderdaad niet zo is op de consumentenversie.
Je zou toch een kaart van €900 gekocht hebben en dan 5 frames per seconde halen. Wauw.
Ja, maar ook wel dagenlang
bijzicht, hebben nou, zitten F5'en.
DLSS is wel magie hoor, in die zin. Want hij verlaagt dan dus de resolutie. Maar de toetsen en bellen zoals raytracing blijven wel aanstaan. Dus je hebt wel die mooie reflecties in plassen. En eerlijk, als je gewoon zo dicht als ik dan op een monitor zit. Ik heb op een gegeven moment een paar screenshots gemaakt van, ja, gewoon in volle glorie. Ik bedoel, van 1 frame per seconde kan je een screenshot maken. Dus dat is prima. En dan zeg maar met de DLSS versie. Ja, je ziet het verschil echt amper. En dan loopt het gewoon. Ik denk dat ik het grootste gedeelte van de tijd op ongeveer 45 frames per seconde heb gespeeld. En dan zullen de mensen nog steeds zeggen wat, dat is veel te laag. Ja, voor mij, ik kan daarin prima gamen. Dus dat was het. En dan ziet het er wel echt heel vet uit. Dat is zonder meer waar.
Maar nu mag je de volgende zin afmaken, Jur. Ja. Het is een goede game, maar...
Ja, hij is niet af. Laten we wel wezen. Daar kun je over discussiëren hoor. Misschien gaan we dat ook nog wel even doen. Maar deze game heeft een begin en een eind. Maar heel veel gaten en fouten en problemen en bugs, dus met andere woorden, die je onderweg tegenkomt. En wel zoveel dat ik zeg, ja, ik wil niet zeggen je had hem nooit zo uit mogen brengen. Maar het zit er wel heel dicht tegenaan.
Want wat noemen ze een voorbeeld van een bug die echt enorm storend is?
Ik heb bijvoorbeeld zelfs in de slotfase van de game nog, in de echt onderdeel van de final mission, moest ik in een bepaald voertuig klimmen, zeg maar, om verder te gaan. Alleen door een physics fout was dat voertuig geflipt. Die lag op zijn kop. Maar de ingang staat bovenop, dus nu onderop. Daar kan ik niet meer komen. Dus ik heb alles geprobeerd. Ik heb met granaten heb ik dat ding geprobeerd weer terug te flippen. Lukte dus niet. Maar mijn laatste paar autosaves, daar lag hij dus kennelijk ook al op zijn kop. Daar kwam ik helemaal niet door. Ik was gewoon een beetje aan het schieten in de omgeving. En toen moest ik terug naar die wagen, die bleek op zijn kop te liggen ineens. Nou ja, dus toen moest ik helemaal terug naar het laatste moment waar dat voertuig nog normaal was. En vanaf daar moest ik het weer opnieuw spelen. Dus nou, dat was dan 20, 30 minuten die ik dan opnieuw moet doen. Ja, dat is wel echt heel slecht. En ik ben een keer door de map heen gevallen tijdens een missie. Nou, dat werd in die zin netjes opgelost dat ik wel weer terug werd gezet bij het punt waar ik gevallen was. Dus kennelijk is dat een soort van hotfix geweest waarbij ze dachten, oh nee, als dit gebeurt dan zetten we de mensen gewoon een paar stappen terug en dan moeten ze maar voor de andere kant op lopen. ja, dat soort dingen. Maar ook ja, dat je bijvoorbeeld een gesprek aan het hebben bent waar emotie duidelijk in hoort te zitten, waar je verhaal technisch belangrijk. En dan staat er een NPC even verderop of zelfs op een andere verdieping van je gebouw staat te bellen. Maar het geluid van dat gesprek gaat dus net zo hard als je eigen gesprek door, ja, gewoon door het gesprek heen. Dus je moet je dan heel erg gaan focussen op wat zeggen zij nou en waarom hoor ik die vrouw die een verdieping hoger staat keihard dezelfde zinnen zeggen. Want ja, het zijn van die random NPC's die 5 zinnetjes zeggen en dat doet ze dan de hele tijd. Ja, dat zijn dingen dat schaadt je game zo. Want juist die gesprekken, hè, die emotie die je dan voelbaar moet hebben tussen V en een van de andere personages, dat wordt zo gebroken op zo'n moment. Of ook bepaalde visuele cues die dan niet weggaan. Bijvoorbeeld dan zegt iemand iets en dat verschijnt dan onder in beeld, zodat je het, als het bijvoorbeeld in het Japans werd gezegd, zodat je het dan kan lezen. En dan gaat vervolgens die subtitle niet meer weg voor de eerstkomende 10 minuten. Ja, dat zijn... Daar kan ik nog wel mee leven, ook omdat ik een workaround heb gevonden. Als je subtitles dan eventjes aan en weer uitzet, dan wist hij die zin weer. Maar het stapelt zich allemaal op. Dus je hebt die zware bugs en heb je zoveel kleine bugs, glitches, et cetera. Nou, als je die allemaal bovenop elkaar gooit, dan heb je zo'n waslijst aan problemen.
Maar joh, er komt toch een day one patch en dan is alles toch gefixt?
Ja, nee, precies. tot volgende week. Nee, maar dat is zo. En daar kunnen we nog wel even over hebben ook. In de periode dat ik gespeeld heb, heeft hij al 2 updates gekregen. Waarvan eentje flink groot, 50 gig. En de ander, die ander mag je niet helemaal meerekenen. Dat was de Nvidia Game Ready Driver. Die wij dan iets eerder dan dat die gepusht werd in de GeForce Experience. Die kregen wij iets eerder. Maar er komt inderdaad ook nog een Day One patch die ook zoiets zal gaan wegen. Nou ja, als hij net zo effectief is als de patch die ik er afgelopen zaterdag bij heb gekregen, dan gaat hij helemaal niets veranderen. Want ik heb de performance werd ietsje beter hoor, maar ja, het gewoon te weinig. En ik ben heel benieuwd of het gewoon niet zo'n ongelooflijk moeilijke, ongelooflijk gecompliceerde game. Ik bedoel, Joris en Paul weten er allebei meer van dan dat ik het weet. Maar volgens mij praten daar zoveel systemen met elkaar, dat als je links iets dicht timmert, dan springt er rechts weer iets open, zeg maar. Dus ik ben... Ik hoop dat ze hebben in ieder geval aangegeven dat ze het willen gaan fixen en dat er zoveel patches als het kost gaan ze doen. Dus dat is fijn. Maar dat het met de day one patch al gefixt gaat zijn, daar geloof ik echt helemaal niks van.
Maar hoe kan het? Want het is niet de eerste keer dat de game uitkomt en bij release een beetje buggy blijkt. Paul, heb jij enig idee hoe dat kan? Dat dit telkens weer gebeurt? Ook bij dit soort grote releases dus.
Juist bij dit soort grote releases, dat is het hele eier eten. Het is een beetje wat Jur al een beetje aanhaalt. Het zijn gewoon complexe games waar heel veel systeempjes op de achtergrond werken. Alleen al dat voorbeeld dat hij net aanhaalde. Hij staat op een verdieping met iemand te praten. Of zijn karakter staat met iemand te praten. En op de verdieping boven vindt er een telefoongesprek plaats. Als je naar games van, weet ik veel, 30 jaar geleden keek. Dat telefoongesprek had daar nooit plaatsgevonden. Dat op die verdieping boven plaatsvond. Nu worden games zo gemaakt dat er heel veel personages in de wereld rondlopen die allemaal een soort eigen leven leiden. Die allemaal een soort eigen agenda hebben die ze afwerken. En dus ook die met elkaar gaan lopen bellen.
Dat is het overigens nog niet hoor, in Cyberpunk. Want ik heb af en toe een beetje personages gevolgd. En ze lopen redelijk in het luchtledige. Ze lopen een beetje heen en weer en zo. Dus dat is het hier nog niet eens. Er zit niet een soort van alwetend AI-systeem achter die echt een bevolking aanstuurt. Maar ze geven jou als speler wel dat idee, omdat er inderdaad iemand staat te bellen. Dan loopt iemand rond. 2 gasten krijgen ruzie met elkaar. Alleen het is niet wat je in andere games wel eens ziet, dat ze echt bezig zijn met hun eigen leven. Het zijn wel allemaal een soort van figuranten in jouw wereldje.
Nee, oké, maar het moet wel gemaakt worden. Het zit dus wel in de game. Het is dus wel een apart gamesysteem. Er is dus ergens iets in die game dat jij triggert, doordat jij binnenloopt, dat niet alleen het personage dat jij spreekt, dat iets moet gaan doen, maar ook die mensen daar op die verdieping daarboven. En dat is dus ook iets waar iets mee fout kan gaan. Mm-hmm. Dus in die zin worden er steeds meer elementjes aan games toegevoegd, gewoon omdat het kan. die ook allemaal voor problemen kunnen zorgen. En dus ook zullen zorgen, blijkt in de praktijk. En ja, het vergt dus ook bijna exponentieel meer testtijd. Dat is ook dat van dat exponentiële is natuurlijk een bewering die ik helemaal niet hard kan maken. Maar laten we daar even vanuit gaan.
Veel meer testtijd, dat is het in elk geval.
Ja, veel meer testtijd om al die mogelijke problemen uit de wereld te helpen. En ja, dat ontwikkelaars gunnen zich die tijd niet. Dat is een beetje het probleem.
En dat in coronatijd ook nog natuurlijk. Dat is ook niet dat het makkelijker maakt.
Zeker. Nee, dat maakt het testen zeker niet makkelijker.
CD Projekt heeft zich die tijd dus wel voor een deel gegund. Alleen, het is niet genoeg.
Nee, maar ik denk een beetje, dit is een vermoeden dat ik nu uit ga spreken, dat ontwikkelaars houden wel rekening met testtijd of debugtijd. Maar ik denk dat ze die debugtijd niet verlengen op basis van de grotere complexiteit van de games die ze maken. Het zal misschien niet exponentieel zijn. Maar stel dat een game twee keer zo complex is, moet je dus ook twee keer zoveel testtijd inruimen. En ik denk dat ze dat niet doen. Dat ze de game wel twee keer zo complex maken, maar dat ze niet standaard daarmee ook twee keer zoveel testtijd inruimen.
Nou ja, ze laten de ontwikkelaars in plaats van 8 uur 16 uur werken, toch? Dat is de oplossing.
Precies, dat is zeker een oplossing. Nou, maar dat is wel een ander punt. We weten natuurlijk allemaal dat games tegen het einde toe best wel gerushed worden of gecrunched worden, heet dat dan in vaktermen, en dat er flink overgewerkt wordt. En ik denk dat daarmee de testtijd ook wel hier en daar eens onder druk komt te staan. Dat ontwikkelaars ook wel eens denken van, ja, maar wacht even, we hebben meer tijd nodig omdat er nog wat bugs in zitten. Waar gaan we die vandaan halen? Gaan we de game uitstellen? Misschien als we het testen wat efficiënter doen. Nou, dan ga je al zo. Dat weet ik, ja. Dit is een beetje een vermoeden, maar er wordt op dit soort manieren wordt er natuurlijk wel over nagedacht.
Maar is het voor zo'n game belangrijk dat hij op, in dit geval, 10 december uitkomt? Of zou de game evenveel impact hebben als hij in juni volgend jaar een keer uitkomt? Of in oktober volgend jaar? Maakt dat echt uit?
Nou ja, de ervaring leert wel dat in de zomer een game release over het algemeen niet goed is voor je verkoopcijfers. Er zijn natuurlijk games die dat overstijgen. Ik weet dat de Rockstar heeft meermaals een game uitgegeven eind april, begin mei. Of half mei. Ja, dat zijn ook niet per definitie windows waarin je echt grote kassuccessen zou plannen. Maar tegelijkertijd, ja, dat waren GTA en Red Dead Redemption, geloof ik. Dus die hebben het oké gedaan. Heeft Cyberpunk die status? Ik durf dat niet zo in te schatten eigenlijk. Maar ja, uiteindelijk zullen ze elke maker zal het liefst zijn product, dat geldt voor alles, voor kerst in de winkel willen leggen natuurlijk. Dus,
voor Black Friday eigenlijk. En dat hebben ze dus gemist.
Ja.
Ik denk dat Cyberpunk nog niet bij voorbaat die status heeft die Jur aanhaalt. Er zijn inderdaad meer ontwikkelaars en uitgevers die dat doen. Blizzard kan het zich ook wel eens veroorloven om een game in maart of april uit te brengen, zonder dat het nadelige gevolgen heeft. Maar dat de games van Rockstar, maar ook die van Blizzard, dat zijn games met een vrij lang leven. Die vrij lang door blijven verkopen. Maar er zijn heel veel games, en ik reken stiekem Cyberpunk daar ook een beetje toe, die het echt van de verkopen in de eerste maand moeten hebben. Die echt 90% van de totale aantallen die ze ooit in hun leven zullen verkopen, zeg maar, in hun levenscyclus zullen verkopen, dat ze die in de eerste maand bereikt hebben. En wat ik zei, ik vermoed, dat is een vermoeden, dat Cyberpunk ook een beetje in die categorie valt. Dus dan is het zeker belangrijk.
Ja, ik twijfel daarover, want The Witcher heeft bijvoorbeeld nog best wel lang doorgelopen. Daar hebben ze, ik weet niet meer wanneer het was, maar ze hebben een tijdje geleden hebben ze nog bekendgemaakt over hoeveel ze dus in, ik weet niet of het 2019 of 2020 was, maar hoeveel ze dus dat boekjaar nog aan The Witcher hebben verdiend. En dat is echt nog wel veel. En dat is een game die inmiddels, wat is het, een jaar 4 oud is? 3, 4?
Nee, daar zit zeker wat in.
Dus die loopt lang door. Dus nou ja, het is een beetje als zo'n game gaat leven, dan heb je best, en dan komt natuurlijk op een gegeven moment er een Game of the Year edition, en dan zal die misschien uitbreidingen krijgen, en dan breng je nog eens een bundeltje uit met de game en de uitbreidingen erbij. Dus uiteindelijk loopt zo'n game best lang door. Maar ja, dat zij die gok niet nemen en hem wel graag voor kerst uitbrengen, dat begrijp ik ook alweer.
Ja, hij moet echt onder de kerstboom liggen. Maar Jur en Paul, dan heb ik toch de vraag aan jullie. Jullie weten dit. Het gebeurt ook vaker. Hoe ga je ermee om in reviews? Want die maak je voor de release of op release. En dus speel je regelmatig een buggy game. Terwijl je weet dat er waarschijnlijk binnen een paar maanden is die game een stuk beter. Hoe kan je dat wegen?
Ja, is heel lastig. Sowieso, ik meld het altijd. We krijgen in die zin, hè, want we krijgen altijd van die known issues lijsten erbij. Met dan, ja, want dit gaan we aanpakken in de day one patch. Ja, dat kan me echt aan mijn reet roesten. Pardon my French. Als ik het in de game zie, dan meld ik het altijd. En dan meld ik er ook wel bij dat er een day one patch komt die dit, als het goed is, gaat verhelpen. Maar ik ga die waarneming niet weglaten. En dan hun op hun blauwe ogen geloven dat het inderdaad gefixt gaat worden. Ik bedoel, ja. ik schrijf het op zoals ik het speel. En nou ja, zoals ook bij de review van Cyberpunk dan, maak ik echt wel melding dat er een day one patch komt. En dat er beloftes van meer patches als dat nodig gaat zijn. Maar dat die problemen er zijn, dat is duidelijk. En maar ja, hoe je dat dan weegt, dat is denk ik ook heel erg afhankelijk van wat voor soort bugs zijn het. En hoe vaak komen die bugs voorbij. En dat is nog de belangrijkste. Hoe erg beïnvloedt het mijn speelplezier? Als ik de game heb uitgespeeld en ik kijk erop terug, kijk ik dan naar een prachtig avontuur dat ik met liefde nog een keer ga spelen? Of ben ik blij dat ik dat bug-ridden probleem achter me kan laten? Nou ja, dat zijn allemaal plussen en minnen die een beetje bekijken. Maar het blijft natuurlijk natte vingerwerk, omdat het over 2 weken een totaal andere game kan zijn.
Hoe kijk jij er tegenaan, Paul?
Ja, nee, redelijk hetzelfde. Kijk, het punt is een beetje, we kunnen games natuurlijk heel vaak ook al previewen. En in die fase is het duidelijk dat je een onaf product speelt. Dus dan zullen we ook nooit over bugs die in een game zitten spreken. Want in die fase is dat niet belangrijk.
Nou ja, als het heel erg heftig is, wel natuurlijk.
Uiteindelijk, nee, kan.
Als je een preview speelt een half jaar voor release en echt het valt bijna uit elkaar, dan zeg je dat wel. Dan denk ik van ja, er moet echt. Ja, prima, zinnetjes als er moet nog heel veel aan gebeuren, is meestal een indicatie dat wij heel veel bugs zijn tegengekomen.
Ja. Precies, maar goed, bij previews geven we natuurlijk sowieso geen cijfers. Maar in ieder geval, er komt op een gegeven moment een moment dat uitgevers, dat wij in overleg met een uitgever een versie krijgen die zij bestempelen als een reviewversie. En dan moeten wij als recensenten, als reviewers, ervan uitgaan dat dat een versie is die overeenkomt met wat klanten uiteindelijk in de winkel gaan aantreffen. Want het is een reviewversie, dat impliceert dat. Dus op die basis wil ik het ook kunnen en mogen beoordelen. Dus ik moet erover schrijven alsof het de versie is die mensen uiteindelijk onder de kerstboom gaan treffen. En als ik daar dus fouten in aantref, dan moet ik die kunnen benoemen. En als er, zoals je zegt, een lijstje bij zit van nou, dit is een bekend probleem en dat gaan we fixen. Als het iets is dat niet heel erg indrukwekkend is, dan zal ik daar verder niet over rappen. Maar als het echt iets heel erg groots is, dan ga ik het wel noemen. Precies een beetje wat je zegt met daarbij van ja, maar er is een day one patch beloofd. En hopelijk is er daarmee inderdaad opgelost zoals de makers geloven. Ja. En ja, kijk, dan is vervolgens, ik ben het volledig met Jur eens hoor. Het is, ja, de grote vraag is dan vervolgens, hoe ga je dat wegen? En dat is natuurlijk een beetje het lastige. Tot voor kort gaven we altijd cijfers aan games. Nee, dan is het natuurlijk heel erg lastig van ja, we willen daar iets aan punten voor aftrekken. Hoeveel ga je daar dan precies voor aftrekken? Nou, daar zijn we mee gestopt met dat systeem.
Dat doen we nog steeds.
Dat is in dit verband.
We geven nog steeds cijfers aan games, alleen niet meer aan andere producten. Okay, maar in ieder geval dit najaar, de rest van dit najaar, voor zolang het nog duurt, nog wel. En we zijn inderdaad al een tijdje aan het kijken naar ook om games over te brengen naar het nieuwe systeem dat de rest van het cyclus ook gebruikt. Maar Cyberpunk en alle andere games die nu verschijnen, krijgen nog wel een cijfer. Maar wat je zegt, klopt alsnog wel. Letterlijk, ik kan Cyberpunk nu een 9,5 geven, nou misschien een beetje overdreven, maar een 9 en zeggen, ja, er zijn bugs, maar ze hebben me niet gestoord. En dat is waar. Maar van sommige bugs vind ik, puur rationeel gezien, dat het echt niet had mogen gebeuren. Dus een missie van een half uur opnieuw moeten spelen, omdat je dus niet verder kan door een bug quest, dat is een cardinal sin. Dat mag niet gebeuren. Maar wat is dat dan waard? Is dat dan een aftrek van 2 punten waard? Is dat een aftrek van 1 punt waard? Is het daardoor per definitie een onvoldoende? Ja, dat is heel open ter interpretatie. Want als je zegt van, je zou nu tegen mij kunnen zeggen van, maar wacht even, jij zegt, dit had niet mogen gebeuren, dit mag echt niet, dan is het dus een onvoldoende. Vind ik een hele legitieme stelling om neer te zetten. Maar tegelijkertijd, als ik nu zeg, dan krijg Cyberpunk een 4 of een 5, dan vind ik ook niet, dat is totaal niet conform wat ik gespeeld heb. Want buiten zeg maar dat moment en die irritatie om, de overige 34,5 uur van mijn eerste playthrough, Er waren ook wel bugs, maar die waren voor een heel belangrijk deel super vet. Ik heb dingen gedaan, gezien die ik nog niet eerder heb gezien in een game. Sfeervol, een paar hele toffe characters. Ja, dat sluit totaal niet aan bij een 4 of een 5. Dus dat zou ik heel onrechtvaardig vinden naar hetgeen ik aan het reviewen ben. Maar om even aan te geven, diegene die zegt van, als je stelt van dit mag niet, dan is het dus een onvoldoende. Diegene heeft gelijk. Maar als je zegt van ja, maar het sluit niet aan dan bij mijn volledige ervaring van de game. Dat klopt ook. Dus uiteindelijk is het, gooi een dartpijl op een bord en dat is het cijfer voor Cyberpunk zo ongeveer. Je kan er alle kanten mee op. Als er straks een 8 onderhangt, hangt of een 7 onderhangt of een 9 onderhangt.
Een 7,7 natuurlijk.
Die kunnen wij niet geven.
Ja. Maar Joris, ik wil toch even terug naar jou, want jij bent geen game reviewer, maar wel speler. Koop jij dingen nog op dag 1? Want je weet dat er bij release dat er vaak veel bugs in zitten. Koop je nog wel iets op dag 1? Of denk je dan, nou, ik wacht wel een paar maanden totdat het gefixt is?
Goeie vraag en terechte vraag. En ik doe dat eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen principieel niet meer, maar ik ben wel zo van dat ik nu rustig de kat uit de boom kijk en even rustig afwacht en dan een keer toesla. En dat heeft absoluut voor een groot deel te maken hiermee. Ik vind het eigenlijk, misschien heb ik het mis hoor, maar ik heb dat jaren terug er gewoon meer tijd, meer ontwikkeltijd was voor een game dan nu. En dat het nu, dag in dag uit zie je berichten langskomen van games waar weer nieuwe patches uitgebracht en weer een nieuwe patch en die verbetert dan weer een stukje. En dan denk je van ja, eigenlijk is het gewoon best wel schandalig, wil ik niet zeggen, maar je kan als gamer beter, inderdaad, denk ik dan, beter gewoon af en toe, tenzij je echt heel erg op een game zit te wachten, zoals misschien Cyberpunk in dit geval, maar ook daar is dus nogal wat aan de hand. Maar je kan volgens mij beter gewoon rustig even afwachten en de kat uit de boom kijken en dan een keer besluiten van, ik ga nu instappen. Want ja, ik doe dat in ieder geval wel, ja.
Ik zie jullie ook allebei knikken, Paul en Jur. Ook jullie advies aan iedereen, zo van wacht gewoon even bij een grote release.
Nee, het is zeker geen advies, maar dat klopt wel helemaal. Als je het geduld op kan brengen, dan is het over het algemeen raadzamer om een halfjaartje te wachten. En dat scheelt je echt enorm veel frustratie. Maar natuurlijk is het geen advies, want ik kan me ook heel erg goed voorstellen dat je heel erg uitkijkt naar Cyberpunk. Het hangt heel erg van je eigen beleving af, zeg maar. Als jij die hardcore gamer bent, die per se met zijn vriendengroepje over Cyberpunk wil kunnen ouwehoeren, omdat je daar lekker de hele kerstvakantie mee door gaat brengen met z'n allen, moet je hem natuurlijk gewoon kopen. Punt.
Ja.
Ja.
En sowieso loont het soms ook wel, hè? Als je gewoon even een jaar wacht. Goed, dan moet je wel nogmaals dat geduld hebben, maar een jaar wachten, Definitive Edition of zo, met soms een uitbreiding erbij, en dan kun je soms best een leuke deal scoren. En dan heb je anders nog de game. Dus, ja.
Ja, het zal voor de ene gamer belangrijk zijn en voor de andere gamer. Kijk, als jij veel andere gamers in jouw vriendengroep hebt en je praat ook over die games. Ja, het verhaal in Cyberpunk is belangrijk in die zin. Op het moment dat je vrienden na een maand of zes zoiets hebben van, nou ja, nu hoeven we niet echt meer op spoilers te letten. Maar jij had hem nog willen spelen. Ja, dat is natuurlijk wel een probleem. Het omgekeerde is ook waar. Ik bedoel, als je naar de reviews van Anthem had gekeken, een jaar of twee geleden, de game van EA, dan had je waarschijnlijk nooit meer omgekeken. Want de meeste reviews gaven 5 of 6, ook heel veel bugs, veel filler quests die nergens op sloegen. Maar in de loop, ik heb mezelf daarna niet meer gespeeld. Maar ik heb wel veel DM's gekregen van mensen die zeggen, joh, ik weet niet of jullie tijd er toestaat. Het antwoord op die vraag is nee. Maar als jullie tijd er toestaat, kijk nog een keer naar Anthem. Want er is daar superveel veranderd. De game zit veel beter in elkaar. Die filler quests spelen een kleinere rol. De bugs zijn weg. Het loopt veel vloeiender. Dus je hebt goede kans dat als je hem nu nog een keer zou recenseren, als was het een nieuwe game, dat je dik boven de 8 zit. Dus ja, het is toch een beetje aanvoelen. En ook een kwestie van, zie je door de problemen heen wel de topgame, of is die topgamer überhaupt niet? Dat is een beetje de vraag die je jezelf moet stellen. Ja. Nou, ik denk dat hij er bij Cyberpunk zeker wel is. Maar ja, het duurt nog even voordat hij helemaal uitgegraven is, om het zo maar even te zeggen.
Yes. Ik heb er nog wel eentje hoor. Sea of Thieves heb ik gereviewd 2
jaar. Ja, ook een hele goede. Ja.
Precies hetzelfde voor.
Ja. Ik denk Battlefront 2 misschien ook wel, dat die.
Ja, die was natuurlijk lootbox microtransaction systeem. Ja. Wat ze op een gegeven moment helemaal eruit hebben gesloopt, volgens mij. En toen werd het uiteindelijk een veel leukere, veel beter gebalanceerde game, inderdaad. Ja, en het goes on and on. Weet je, Battlefield 5 werd ook al genoemd, volgens mij letterlijk in de reacties onder even de nieuwsbericht over Cyberpunk. Er zei iemand al van, ja, Battlefield 5 is ook zo'n game die als je hem nu gaat spelen veel beter is dan dat hij bij release was. Ja, het is een beetje een sign of the times, denk ik. Het is ook een teken, toen Paul en ik begonnen met het bespreken van games, dan was een game af als hij in de winkel lag. En dan waren de makers alweer bezig met hun volgende game of de uitbreiding of whatever. En nu zit er gewoon een ontwikkelteam die op een gegeven moment is er wel een gold versie, want er moeten discs gedrukt worden en dat soort dingen. Maar dat stopt de ontwikkeling niet. De ontwikkeling loopt dan gewoon nog door en dat resulteert dan in een day one patch. Ik vind dat een prima zaak, want je hebt dus effectief 8 tot 10 weken extra om aan je game te werken. En dus ook 8 tot 10 weken extra om problemen op te lossen. Nou ja, dat vloeit dan vaak over naar na release. Nou ja, so be it. Heb ik af en toe een beetje het gevoel bij.
Yes, hoe zien we dit verder gaan? Want games worden steeds groter en steeds complexer, Paul. Dat lijkt me ook logisch. Wordt het steeds meer? Of?
Ik ben het ook niet helemaal met Jur eens wat dat laatste punt betreft. Want ja, ik vind nog steeds wel dat als je een game in de winkel legt, dat de klant mag verwachten dat die af is. En dat je een product koopt dat af is en goed werkt.
Ja.
Maar het is wel een beetje een gevolg van wat Jur schetst. Dat tot, weet ik veel, 10 jaar geleden, ik noem maar een willekeurig aantal, games af waren op het moment dat ze in de winkel lagen. En dat nu het hele productieproces al vanaf dag 1 zo gepland wordt dat er een release moment is, maar dat er ook daarna nog heel veel gaat gebeuren. Er komt nog expansion 1, uitbreiding 2 en weet ik veel, een season desnoods met allerlei gebeurtenissen. Dus het ontwikkelproces is nog lang niet af op het moment dat de game in de winkel ligt. Maar dat schreeuwt ook een beetje om de bugs die je nog in veel games ziet. Omdat er nog zo heel veel aan gaat gebeuren. Ook op technisch vlak gaat er dus waarschijnlijk nog heel veel gebeuren. Er zijn ongetwijfeld features bedacht voor in de game die op een later moment nog ingebouwd moeten worden. Dat wil zeggen dat de engine misschien nog niet af is, of de logica achter systemen, weet ik veel. Ik noem maar even wat willekeurige dingen, nog niet 100% af zijn op het moment dat die in de winkel ligt, of in ieder geval nog niet goed genoeg getest zijn. Dus ik ben toch niet helemaal zo blij met die ontwikkeling. Wel met het feit dat er nog veel content komt nadat een game eenmaal in de winkel ligt, maar niet dat betekent dat ze misschien toch niet helemaal zo goed getest worden als je zou mogen hopen.
Ja, en de groep waar ik dan natuurlijk ampersand een beetje aan voorbij ga, is de mensen die bijvoorbeeld niet een breedbandconnectie hebben of überhaupt helemaal niet zin hebben om allerlei updates te downloaden en gewoon out of the box een game willen spelen. Ja, die hebben heel regelmatig problematische games in handen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
Nee, sowieso. Kijk, dit gaat er een beetje van uit dat je als gamer niet alleen een game koopt, maar ook alle uitbreidingen. En als je dat gedaan hebt, dan is de game een keer af. Maar er zijn natuurlijk ook gamers die denken van, ja, wacht even, dit is het game. Ik vind hem wel aardig, maar ik hoef al die uitbreidingen niet. Maar dan wil je dus ook een goed product hebben. Dan moet dat dus ook af zijn.
Ja,
en dan hoef je niet alleen maar om de game goed lopend te krijgen, nog een keer uitbreidingen moeten kopen of zo. Dus nee, het moet gewoon goed zijn op het moment dat het in de winkel ligt. En een day one patch, oké, prima. Maar vaak verhelpt dat nog steeds niet alle problemen. En dat zou wat mij betreft wel degelijk moeten.
Ja, dit lijkt me een goed punt om dit onderwerp af te ronden. Dan wil ik tot slot nog even vooruitkijken naar wat er op de site gebeurt. Een paar dingetjes. We zijn begonnen met columns op de site. Afgelopen zondag kon je die van Thijs lezen. En komende zondag is die van mij. En als je mij op Twitter volgt, dan heb je al kunnen zien dat ik vroeg naar telefoonhoesjes. Daar gaat het dus over. Een ander verhaal waar ik heel enthousiast over ben wat eraan komt, is dat Willem, onze collega Willem de Moorde, hardware reviewer, Raspberry Pi producten gaat bespreken. Er kwam een Raspberry Pi 400 uit. Dat is een toetsenbord. Toetsenbordcomputer, heet dat zo, Paul? Is dat een woord?
Ik ken het woord niet, maar het wordt wel een leuk artikel, dat wel.
Ja, het is een computer in een toetsenbord en Raspberry Pi had ook een soort van koeling voor op een Pi 4 met een ventilatortje erop. Nou, hoe goed die werkt, ga je allemaal komende week dus op de site lezen. Dank jullie wel, jongens. Reacties kunnen onder de punt geek op het forum of via naar podcast@tweakers.net. En tot volgende week.
Doei.
Hoi.